fijn om in Ommen te zijn. Ik zei bij een kopje koffie, bij het binnenkomen, gisteren had ik Teun van Ommen aan de telefoon. Ik bel wel eens met hem, hij ook wel eens terug. En hij zei, met van Ommen? Ik zei, ik ga naar Ommen. Hij snapt het niet. Maar nu begrijpt hij het. Oude mensen moeten soms 3 keer wat horen voordat ze het snappen. Dat zeg ik uit ervaring. Fijn dat u er bent en dat u geduld hebt om naar een oude man te luisteren. Maar ik hoop en ik bad en ik bid eigenlijk nog dat u naar de stem van de Heere hoort. Ik liep met een hele oude broeder die zijn zuster wilde opzoeken in een soort verpleegtehuis. Ik had hem daar... Ik had hem daar 's morgens gebracht. En hij had de hele dag niet alleen naar zijn zus geluisterd, want die was niet te stuiten. Maar hij had ook mensen aangesproken. Dat deed hij altijd. En toen ik hem om 4 uur 's middags op wilde halen, om weer terug te keren naar zijn eigen huisje, kwam hij op de gang naar de auto nog een dame tegen die hij kennelijk niet had aangesproken. En hij begon te praten met die mevrouw. Zijn zus, die hem ook uitgeleide deed, zei, Pieter, je zijn een hoop Peters en Pieters, maar goed, hij heette ook zo. Dat mens is stokdoof. Hij trok zich er niets van aan, ging recht voor die vrouw staan en vroeg haar, hoort u de stem van God nog wel? Ik zakte bijna door de grond van deze benadering. Die mevrouw zei, ja, ja, reactie. Ik wil zo graag dat u de stem van de Heere hoort. Ook al zou u een hoorapparaat hebben of nodig hebben, ik hoop dat u die stem van Yahweh, de stem van de Heere, hoort door de Heilige Geest die in de gelovige is. En als u nog niet tot geloof gekomen bent, dan zou ook de Heilige Geest diezelfde stem willen laten horen op dit moment. En dan gaat het om uw redding, om uw bekering. Ik wou het graag met u hebben over een altaar. Nu, daar is veel over te vinden in de Bijbel. De eerste keer dat er een vermelding komt van een altaar is bij de geschiedenis van Noach. Na de zondvloed, nadat de ark op een soort berg tussen Rusland en Turkije is geland, de Ararat. En dus dat er uit mochten met z'n allen, heeft Noach uiteindelijk een altaar gebouwd en daar een offer gebracht. En God heeft daar toezeggingen gedaan dat hij de aarde niet meer door een soort watervloed zou verdelgen. Tweede keer dat het voorkomt, heeft dat te maken met het leven van Abraham. En dat heeft hij zelf gedaan op verschillende locaties. En daarna komt dat hele bijzondere moment dat hij zijn eigen zoon Isaac meeneemt de berg Moria op en daar uiteindelijk een altaar bouwt. Isaac vraagt, waar is het lam? Er was vuur, er was hout, maar geen offerdier. En Abraham heeft daar die merkwaardige woorden gezegd, God zal zichzelf een lam als brandoffer voorzien. Yahweh Jireh, de Heere zal voorzien. Yahweh Jireh, dat offer is gekomen. En dat is het kruis. Die link die heb u al lang. Nu is er over dat altaar heel veel te doen, zo nu en dan. In de Bijbel is een bepaalde geschiedenis en die wil ik als eerste met u delen. Dat is uit Exodus 20. Exodus 20. Eigenlijk hebt u dat samen met mij in een van die bekende liederen gezongen vanmorgen. Exodus 20, dat is de vermelding van de 10 woorden, de 10 geboden, de wet, Yahweh heeft gesproken. Vers 18. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. En toen het volk dit zag, zitterden zij en bleven op een afstand staan. Als je de wet hoort, als je Yahweh hoort spreken, is er angst en afstand. Vers 21. Het volk bleef op een afstand staan nog een keer, maar Mozes naderde tot de donkere wolk waar God was. En dan komt vers 24, ons thema van vanmorgen. U mag naast mij geen goden van zilver maken. Sorry, dat is 23. 24, u moet voor mij een altaar van aarde maken. En daarop uw brandoffers en uw dankoffers, uw kleinvee en uw runderen offeren. Op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toekomen en u zegenen. Maar als u voor mij een stenen altaar maakt, mag u dit niet bouwen van gehouwen stenen. Want als u ze met uw houweel bewerkt, ontheiligt u ze. U mag niet langs trappen naar mijn altaar klimmen, opdat uw naaktheid daarop niet zichtbaar wordt. Tot zover. Het eerste stukje van mijn toespraak gaat over een altaar. God heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. Dat is heel merkwaardig. De 10 woorden. De angst zit soms nog in de lucht in bepaalde streken van Nederland. Als u een beetje met de geografie bekend met Bijbel belt. Ik weet niet of u ooit in Opheusden geweest bent of Rijssen, vlakbij Nijverdal. Dan voelt u die spanning nog. De wet. De angst. Ook omdat de prediking misschien een bepaalde kleur heeft waar niet al te helder het licht doorheen komt. Ik zeg het maar heel voorzichtig. Angst en afstand. Maar de Heer zegt, ik heb ook een plek waar ik kan staan en zegenen. In het kader van de wetgeving. Wat is die plek? Een altaar. Aha. Waarom zou bij de bouw van de tabernakel de Heere beginnen met een altaar? Waarom, als je die tabernakel van Mozes binnenstapte, kwam je partoes bij dat altaar uit? Het eerste wat je tegenkomt op weg naar de woonplaats van God, dat is een altaar. En dat was een heel merkwaardig altaar. Het was niet van stenen gemaakt, het was van hout gemaakt. Diverse materialen worden gebruikt. Van aarde, dat kon. Van stenen, ja, maar dan moet je wel oppassen. Dan moet je niet eerst gaan fatsoeneren. Dan moet je niet eerst een beeldhouwer gaan inhuren, waardoor het een beetje leuk lijkt. God wil niet dat mensen gaan modelleren of fatsoeneren wat hij bedoeld heeft. Laat het maar aan hem over. Overgebracht. Laat het kruis nu staan zoals het er stond. Ik was blij met het lied van dat ruw houten kruis. Het symbool van vervloeking en van schuld. Waar de Heer Jezus de eis van Gods wet heeft vervuld. Dat bedoel ik zo pas. Maar laten wij mensen ophouden met het een beetje vorm te geven. Juist voor de buren makkelijker. Of voor die mensen die hier zijn binnengekomen, de vluchtelingen of de asielzoekers, hoe je ze ook noemt. We moeten niet de buren als model gebruiken. We moeten Gods norm, Gods waarheid en Gods woord laten staan. Nou, dat is hier. Maar God heeft één plaats waar hij kan staan en zegenen. En nu gaat het mij eigenlijk vanmorgen om een bepaalde geschiedenis. En die geschiedenis die komt uit twee koningen. Twee koningen. Misschien leest u daar elke dag wel uit. Ik veronderstel van niet, maar het zou kunnen. Twee koningen. Vijf. Twee koningen vijf. En als ik erin ga lezen, dan weet u het ook. Want u kent die geschiedenis van Naaman de Syriër. Melaatse meneer, generaal van de Syrische legermacht. Ik laat het even los. Misschien is dat fijn voor vanmiddag. Als het toch geen voetballen is of zo. Ik kruip er even weg. Ik weet niet eens of het er is vanmiddag, maar het zou kunnen. Ik kijk ook nog wel eens graag naar een voetbalwedstrijd. Oude man, maar ik kan er ook niks aan doen. Maar Naaman gaat naar Elisa. Heeft gehoord van een slavinnetje dat er een man was in Samaria die zou kunnen helpen bij zijn ziekte, bij zijn melaatsheid. Heeft de geschenken en opdrachten van de koning van Syrië meegekregen. En Elisa zou diep onder de indruk moeten zijn van. Nee dus, ga je nou in die rivier de Jordaan 7 keer onderdompelen. En hij zegt, nou ja, dat slootje, zo ongeveer is de vertaling. De rivieren in Damascus, de Parpar en de Adama, die zijn veel en veel mooier. Dat zijn veel betere zwemgelegenheden. Enfin, gelukkig zeggen zijn ondergeschikten, doe toch wat die man zei. Dat is toch niet moeilijk? En hij luistert nog naar iemand. Nou, daar begint het wel mee. Je moet eens een keer luisteren naar iemand. Maar als hij dat doet, is hij gezond, komt hij eruit als een jonge vent. En al die melaatsheid is weg. Hij wil graag Elisa belonen. Hij wil hem zo graag iets geven. Hij had flink wat bij zich. Zilver en mooie dingen. Elisa weigert. Zijn knecht Gehazi denkt, daar ga ik toch later wel een slaatje uitslaan. Maar dat is een tussenzin. Elisa weigert. Maar dan vraagt Naaman, en daar ging het me even om, en dat vind ik een hele belangrijke. Als je dan niets van mij wilt aannemen, zegt 2 Koningen 5, vers 16. Maar hij zei, zowaar de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik wil het niet aannemen. Dat zegt dus Elisa. Ik wil er geen geld voor. Ik wil geen beloning. Want ik heb het niet gedaan. En hij drong bij hem aan om het aan te nemen, maar hij weigerde. En dan komt mijn tekst. Naaman zei daarop, zo niet, laat dan toch van uw dienaar een last aarde gegeven worden. Aan uw dienaar een last aarde gegeven worden, zoveel als een span muildieren dragen kan. Want uw dienaar zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden dan alleen aan de Heere. In deze zaak mogen de Heere uw dienaar vergeven. Hij zegt, wanneer mijn heer, dus de koning, het huis van Rimmon, dat is een afgod, zal binnengaan om zich daar neer te buigen. Dus dan is Naaman verplicht om daarbij te zijn, vanwege zijn werk. Misschien bent u ook wel vanwege uw werk verplicht om ergens te zijn waar u eigenlijk helemaal niet mag zijn of wilt zijn. Komt voor. Maar goed, hier, als hij dat huis van Rimmon binnengaat om zich daar neer te buigen en hij op mijn hand zal leunen, ook oude man, ook met een stok. Nou, dank je wel hoor. Maar zo gaat het ongeveer. En als ik mij dan zo neerbuig in het huis van Rimmon, laat de Heere uw dienaar in deze zaak dan toch vergeven worden. Toen zei Elisa tegen Naaman, ga in vrede. Wat wil ik nu graag zeggen? Een Syriër, Damascus, vijand van Israël. Als er iets duidelijk is dat Syrië continu gevochten heeft met. En nu komt er iemand uit Syrië, een hooggeplaatste iemand. Melaats. Het Nieuwe Testament, de Heer Jezus zelf, zegt. Er waren vele Melaatsen in Israël. En er is maar één genezen. Notabene iemand niet uit Israël. Maar die nu genezen is, die wil betalen, die wil vergoeding geven. Mag niet. En dan vraagt hij iets. Wat vraagt hij dan? Nou, ik zeg het maar met mijn eigen woorden. Een kuub zand uit het beloofde land. Dan moet je een aanhanger meenemen. Ik wens u allemaal een aanhanger toe straks. Ik ga er nog een keer over iets over zeggen. En kunt u het ook meenemen. Een kuub zand. Een last aarde. Dus wat twee muildieren zouden kunnen tillen. Ik weet niet hoeveel kilo precies. Maar noem maar een getal. Want ik ga naar Damascus terug. En daar leg ik in Damascus een soort tapijt neer van aarde uit het beloofde land. Grond uit het beloofde land. En daar ga ik op staan. En dan ga ik naar de Here toe. En dan ga ik bidden. En dan ga ik slachtoffers en offergaven brengen aan de Here, aan je werk. Want ik doe het niet meer aan de afgoden. Je zou met gewone taal zeggen, die man is dus tot bekering gekomen. En die wil dus nu dat nieuwe leven gestalte geven op de plek waar hij woont. En daar wil hij een soort bodem hebben, een plateau hebben, waar hij kan staan alsof hij in het beloofde land is. Alsof hij daar is waar die genezing was. Nou, dat is het ook precies. Zal ik het voorzichtig zeggen? Ik heb het vannacht nog een keer gerepeteerd in mijn hoofd. Weet je wat? Nu deze gemeente, u in deze sporthal. Dit is een stuk grond, een stuk terrein van het beloofde land. Overal is de Satan de Heer die gediend wordt. Hij is de overste van deze wereld. Hier, waar twee of drie in de naam van de Heer Jezus bij elkaar zijn, daar is Hij in het midden van hen. Daar is Hij de Heer. Weet u dat u een bijzonder plekje hebt? Alsof u al een beetje in de hemel bent. Wel, daar is Hij Heer. Daar ligt ook onze toekomst. Maar op weg naar hebben we een soort plateau, een soort bodem. Je mag het aan mij tapijt noemen, maar dat is dan met textiel te maken. Maar een bodem, een plateau waar u kunt staan en waar u de Heer kunt prijzen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u aan het kruis uw leven gaf. Dank u wel, dat ruw houten kruis. Dank u voor dat altaar. Dank u voor uw offergave. Dank u voor wat God gegeven heeft. Dank u voor die plek die de Heer heeft, waar Hij kan staan en zegenen. In de wereld is de Satan de overste. Daar komt alleen maar oordeel. En daarom roepen de evangelisten op, laat u met God verzoenen. We weten wat dat oordeel over deze wereld brengt. Maar we hebben de Heer Jezus. En vanaf het moment dat u dit beleeft, moet u eigenlijk uzelf Naaman noemen. Ja, ik wou ook wel iets ophoesten voor mijn bekering nu. Wat de Heer vraagt is niet iets ophoesten omdat je tot geloof in de Heer Jezus, omdat je genezen bent, omdat je van je melaatsheid, wat een beeld is van de zonde, van de doorvretende zonde. Het gaat steeds verder, die ziekte, en het is eigenlijk niet te verhelpen. Vroeger in elk geval niet. Dat we op dit moment mogen zeggen, we hebben kennis gemaakt met de Heer Jezus, met de man Gods, de ware Elisa, maar die heette de Heer Jezus. En hij zei, je moet je daar in de Jordaan laten onderdompelen. Je moet begraven worden. Dat oude prutje van jou, dat moet. Heb je ooit van een doopdienst gehoord? Jawel, natuurlijk hier, deze gemeente. Pam. Dat moet begraven worden. Met Christus gekruisigd, gestorven, begraven. Maar ook met Christus in nieuwheid des levens opgestaan. Op een nieuw terrein gekomen. Op het terrein van een kuub zand. Ik hoop dat die beeldspraak blijft hangen. Dat u dat plateautje van zand uit het beloofde land blijft zien. De hele dag. Maar ja, gaan we straks naar huis. Misschien nog een kopje koffie als het een beetje goed afloopt vandaag. Ze zeiden dat er nog koffie was. Dus ik... Dan gaat u naar huis. En nu wil ik zo graag aan u vragen. En ook aan mezelf vragen. Als je wat ouder wordt, dan kom je ook misschien wel eerder tot een stukje zelfreflectie. Van hoe gaat het nu met jezelf? En hoe is je geestelijk leven? En hoe zit het in elkaar? We horen van oefeningen, van nadenken over moet ik dit wel blijven doen, moet ik dat niet blijven doen. Ik wil u graag een aanhangertje meegeven. Maar ik heb ze niet in voorraad. Technisch. Maar ik bedoel eigenlijk, we gaan van deze plek een stukje meenemen naar huis. En we leggen thuis ook een soort plaveisel, een soort ondergrond waar wij staan en genielen ons persoonlijk geloofsleven. Als uw persoonlijk geloofsleven alleen maar beperkt is tot zondag, dan is het zaterdag aanstaande een hele moeilijke. Misschien vanmiddag al. Maar u mag ook thuis een plekje hebben. En noem dat maar stille tijd, of noem dat maar uw gebedsmat, of slaapkamer, of studeerkamer, of de luie stoel thuis. Maar u mag een plekje hebben waar dit teruggevonden wordt. Waar u de Heere bedankt. Weet u dat u heel bijzonder bent, dat u kennis mocht maken met enerzijds de heilige God, die de zonde nooit, maar dan ook nooit door de vingers ziet. En die, als hij zijn stem laat horen, alleen maar siddering en angst oplevert. Maar vervolgens kwam u uit de wereld, niet uit het Joodse denken, niet uit de wereld. En u hebt die plek gevonden waar God ging staan en zegenen, het altaar. En daar wilde Naaman gebruik van maken. Nu ga ik het omgekeerde proberen duidelijk te maken. Zodat dit nog scherper wordt. Hetzelfde Bijbelboek. 2 Koningen 16. En dan kan ik wel zeggen dat het licht niet zo goed is, maar misschien ligt het wel aan mijn ogen. Maar goed, het gaat goed. 2 Koningen 16. Daar gaat het over een koning. In het 17e jaar van Pekah, de zoon van Remalia, werd Achas koning, de zoon van Jotam, de koning van Juda. Er waren toen 2 rijken. 1 rijk was Samaria, daar ging het zo pas over, waar Elisa woonde en waar Elisa werkte. Dat was het dienst. Aha, zie je wel, het wonder geschied. Sorry, dankjewel. Dus dat was het dienstammerrijk, waar Elisa woonde en werkte en waar Naaman kwam. Maar er was ook een tweestammenrijk, en dat was met de hoofdstad Jeruzalem. Dat was de stam Juda en Benjamin. En daar was ook een koning. Nou, die was vers 4 van 2 Koningen 16. Hij bracht slachtoffers en reukoffers en op de offerhoogten en op de heuvels en onder elke bladerrijke boom. Want hij deed niet wat goed was. Dat was het eind van vers 2. Hij deed niet wat juist was in de ogen van de Heere zijn God, zoals zijn vader David. En dan hoort hij dat er in Damascus, Dat is de link, hè? Met Naaman kwam uit Damascus. Dan hoort hij dat in Damascus een altaar staat. Vers 10. Toen ging koning Achas naar Damascus. Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië, tegemoet. Damascus was in die tijd veroverd door de Assyriërs, die later het hele tienstammenrijk hebben opgerold en meegenomen. Maar goed, in Damascus. En dan midden in vers 10, toen hij het altaar dat in Damascus was gezien had, stuurde koning Achas een afbeelding van dat altaar naar de priester Uria, samen met het ontwerp ervan, overeenkomstig heel zijn vorm. En de priester Uria bouwde een altaar, overeenkomstig alles wat koning Achas hem vanuit Damascus toegestuurd had. Zo maakte de priester Uria het voordat de koning Achas uit Damascus kwam. En toen de koning uit Damascus gekomen was, zag die koning het altaar. De koning naderde tot het altaar en offerde daarop. Hij liet zijn brandoffer en zijn graanoffer in rook opgaan. Hij goot zijn plengoffers uit en hij sprenkelde het bloed van zijn dankoffers op dat altaar. Maar het koperen altaar uit de tempel van Salomo, dat voor het aangezicht van de Heere stond, haalde hij van de voorkant van het huis vandaan, van waar het stond tussen het nieuwe altaar en het huis van de Heere, en hij zette het aan de noordkant van het nieuwe altaar. En de koning Achas gebood de priester Uria, een soort hoge priesterfunctie, laat op het grote altaar, dat nieuwe uit Damascus altaar, laat op het grote altaar het morgenbrandoffer en het avondgraanoffer in rook opgaan, het brandoffer van de koning en zijn graanoffer en het brandoffer van heel de bevolking van het land, hun graanoffer en hun plengoffers. Sprenkelde hij daarop ook het bloed van de brandoffers en het bloed van de slachtoffers, maar het koperen altaar zal mij tot onderzoek dienen. Nou, dan ga ik niet verder lezen, maar dan wordt het ingewikkeld. U vindt hier precies het omgekeerde van wat we net hadden. Daar komt uit Damascus iemand die ziek is, niet te genezen is, daar heil vindt, genezing vindt, de Heere vindt en besluit om voor de Heere te leven. Hij wordt er gedoopt, nota bene, en gaat als gedoopt terug naar Damascus, vraagt een stukje ondergrond van het beloofde land mee, legt dat in Damascus en daar dient hij de Heere. Dat is het tapijt, dat is de ondergrond van zijn dienen. En nu komt er een koning uit Jeruzalem die alle geschiedenisboeken heeft die maar geschreven zijn. En die doet precies het omgekeerde. Die denkt, dat altaar in Damascus, dus daar waar Naaman woonde, dat vind ik zo mooi. Dat vind ik prachtig. En hij heeft een foto gemaakt. Hij had natuurlijk zijn mobieltje bij zich. Kun je makkelijk een fotootje maken. Nee, flauw. Tekening. Opgestuurd. Gefaxt, zouden wij zeggen. Of weet ik veel wat. Geappt. Maar hij laat het maken. Zodat als hij terugkomt van zijn statiebezoek in Damascus, dat altaar klaar is. Het altaar van de Heere wordt weggeschoven. En het altaar uit Damascus komt daarvoor in de plaats. Zou dat niet precies vandaag zijn? Dat altaar wat er stond, lieve broeders en zusters, beste vrienden, was het altaar dat in de tijd van Salomo gemaakt was. Dat stond in de tempel van Salomo. Dat had een afmeting van 20 el bij 20 el. 10 meter bij 10 meter, lengte, breedte, 5 of 10 L, 5 meter hoog. Dat was precies zo groot wat de vloeroppervlakte betreft als het heilige der heiligen. Dat had de Heere God zo geregeld. En ik hoop zo dat een keer bij je land, als je dan binnenkwam daar waar Salomo gestaan heeft om het volk te zegenen bij de opening van de tempel, waar die bijzondere dingen zijn gebeurd, dan staat hij daar bij dat altaar. Bovendien ging er, als je iets doorliep, kwam je bij het wasvat uit. En dat stond op 12 runderen. Heel bijzondere omschrijving. Met de ruggen naar elkaar toe, met de koppen naar buiten. 12 runderen over de 12 stammen van Israël. Over noord, zuid, oost. Dus naar elke kant 3. Er stond een enorme bak met water. Echt 10 meter bij 10 meter en dan gevuld met water. Dus 100 vierkante meter. Dat is geen klein badje geweest. En daar wasten de priesters hun handen en hun voeten. Op de rug van het offer. Die runderen stonden van koper, uiteraard. Maar op de rug van het offer stond dat wasvat. Koningin, nee, dat is te ingewikkeld voor mijn volk. Is ook te hoog voor ze. Dus hij nam dat bak, die bak van 10 bij 10 eraf en zette dat op een stenen plaveisel gewoon op de straat. En de ingang van de tempel ging hij een beetje verfraaien, want de koning van Damascus moest ook op een leuke manier ontvangen kunnen worden. Dat betekent dat het geloof nu aangepast wordt aan wat de wereld doet. Dus niet wij veranderen, wij worden anders, we krijgen een compleet nieuwe visie, we gaan de Heer tegemoet, we willen de Heer dienen, we willen hem groot maken, maar de wereld komt naar binnen. En dat is nu precies wat er gebeurd is. Ik wil zo graag helder krijgen dat Damascus 2 aspecten heeft. Het laatste is, de wereld en de wereld rukt op, rukt ook op in Christianity, in de christenheid, in dat wat gelovig heet en wat christelijk is. En daar is het woord van God, het wasvat, al lang van zijn bodem af, van het stevige fundament van. Het is het offer van de Heer Jezus als het centrale thema in de hele Bijbel. Van het begin tot het einde gaat het over hem en over wat hij gedaan heeft. Nee, dat is het af. Nee, gewoon een bak water. Ja, leuk. Kunnen wij er allemaal makkelijker bij. Maar je hoeft niet meer over de Heer Jezus en over zijn offer te praten. Ik hoop dat u het pakt, dat u ziet wat een enorme verandering plaatsvond op dat moment. En de ingang van de tempel werd ook een beetje aangepast, makkelijker gemaakt. Nou, dat hoeft niet zo via het kruis en zo. Het hoeft niet via dat altaar. Een andere route, een smakelijker, appetijtelijker route. Je ziet het hier gebeuren, in het beloofde land. En dat kwam uit Damascus. En nu, jij en ik, wij wonen in deze wereld. Deze wereld die kun je wel een klein beetje opfraaien, opleuken. En dan kun je een nieuwe regering erin stoppen. En je kunt zeggen, nou, die zullen wel beter dit of minder van dat doen. Zal misschien wel lukken ook, voor een deel. Maar u en ik moeten durven belijden dat hier niets anders heerst in deze wereld dan de overste van deze wereld. En die is op dat moment, tot op dit moment, niet geoordeeld en regeert. En het is nog steeds hetzelfde. De enige mogelijkheid om de zegen van de Heer te ervaren en om daarin te groeien is het kruis van de Heer Jezus. Een kuub zand uit het beloofde land. Ik hoop dat dat blijft hangen. En dat je dit vandaag gaat beleven. Heer Jezus, we willen u zoeken. We willen zoeken naar uzelf. We willen zo graag meer van u weten. We willen zo graag onderzoek doen naar u en naar wie u bent. En naar wat er met u gaat gebeuren. Want uw toekomst, Heer Jezus, dat is onze toekomst. Hij gaat regeren, heersen. En u gaat met hem heersen, met hem regeren die 1000 jaren, zegt de Bijbel. U bent met hem, van hem. Nou, dien hem dan. En maak gebruik van die paar vierkante meters die we hier hebben. En misschien een heel klein hokje thuis. Ons gebedsstukje. Waar we de Heer dienen en zoeken. Of je stuurt de kamer, of hoe dat ook heten mag. Maar we willen hem zoeken. Heer Jezus, we willen zo graag weten wie u bent. Zou de Heer Jezus dat gebed verhoren? Antwoord, absoluut ja. Dat gaat hij verhoren. En u gaat groeien, u gaat bloeien, u gaat wassen, wasdom, opgewassen, volwassen, heet dat. En ik hoop van harte dat dat in elk geval doorgaat bij u, of misschien wel vandaag begint. En dat is niet omdat je een bepaalde leeftijd bereikt hebt, maar omdat je meer van hem ziet. En vanaf het moment dat de Heer Jezus groter, mooier, heerlijker, appetijtelijker wordt, naar diezelfde maatstaf zal ook uw geestelijke kracht toenemen. Ook om hier op aarde een getuige te zijn en om te vertellen van de Heer Jezus. En wat zou het fijn zijn als deze streek gekenmerkt zou worden door een last aarde uit het beloofde land. En dat de gemeente hier, waar jullie deel van uitmaken, gekenmerkt wordt. Ja, het is een andere ondergrond. Ik weet het wel, ze hebben hier lijnen getrokken. Daar kun je daar niks meer van zien. Maar die hoef je voor dat geestelijk leven ook niet te gebruiken. Een last aarde. Maar ook thuis. Ook in je gezin. Ik bid heel veel voor mijn eigen kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Maar ook voor gelovigen. Ja, samen met hen, dat mag nog. Ja, dat kan ook nog gelukkig. En dan denk je aan de zorgen die hen bespringen. Dag in, dag uit. Maar je denkt ook aan de vele gelovigen. We schrokken een beetje. Er kwam een broeder uit België. Die had gedacht dat ik in Dinxperlo in het oosten zou spreken. Dat bleek niet het geval te zijn. Hoe die erbij kwam, weet ik ook niet. Ik heb daar wel bijbelstudies, elke maand, maar in de zomertijd niet. En heeft daar toch gezocht en iemand gevonden die zei, ja, je moet hem dan maar thuis bellen. Hij heeft gebeld, mag ik wel naar Nijverdal komen? Ja, natuurlijk. Hij heeft de sneltrein van Dinxperlo naar Nijverdal gevonden. Nou, dat was zijn eigen auto. En dan kom je iemand tegen die zegt, ik wil zo graag onderwijs. Ik wil zo graag ergens voeding. Dat krijgen we niet meer. Een hele kleine gemeente in het Vlaamse deel van België. En alleen maar zwakheid. En toen dacht ik, is dat nou alleen daar? Tussen de kust en Kortrijk en zo, in die streken. Maar dat is het niet. Elke dag horen we reacties op toespraken, wat men beluistert, bekijkt. We horen niks meer van de Heer Jezus. Laatste mailtje, eergisteren. Die en die, Groningen, opgegroeid. Gereformeerde kerk, ongeveer mijn verhaal. Maar het was zijn mail. En ik hoor nu niks meer over de Heer Jezus. De enige voedingsbron is nog die opnames die er gemaakt zijn. En die worden talloos veel beluisterd. Maar dat is honger. Dat is niets. Dat is de wereld. Nu al. En dus mag jouw huis, jouw getuigenis, jouw uitstraling een beetje van een kuub aarde laten zien. Uit het beloofde land. Waar is het beloofde land? Is dat een visit in Israël? Heb ik talloos vaak mee mogen doen. Nou nee, het gaat niet om de historische plekken en om een plaats. Het gaat om leren kennen wie de Heer Jezus is. En om te zien wie hij is en hoe mooi die is. En vanaf dat moment is mijn hart verslingerd geraakt aan hem. En heb ik hem ooit beloofd, ik wil het over u hebben, Heer Jezus. Ik zal over andere dingen minder zeggen of niks meer. De Heere zegene u, broeder, zuster. En uw aanhangwagen staat klaar. Dan komen de oudsten van deze gemeente, die komen met een shoveltje en die kiepelen dat ding wel vol met zand. Dus u gaat met een last hier vandaan. Maar u weet ook dat u met die last de zegen van Yahweh meeneemt. En de zegen van de Heere ervaart vandaag en de komende dagen. De Heere zegen u. Vader, dank u wel dat u ons hier ziet. We We proberen iets uit de Bijbel te distilleren. En we hebben even naar Damascus gekeken, even naar die altaren gekeken. We kunnen de wereld binnenhalen, maar we kunnen ook het beloofde land binnenhalen. Misschien is dat de kortste formulering. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus. U kwam naar ons toe, want u had een plaats waar u kon staan en zegenen. En de Heer Jezus woont in mij, in ons, als we geloven. En de Heilige Geest woont in ons, als we geloven. En de Vader komt in ons wonen vandaag, als we geloven. Vader, Zoon en Heilige Geest. Eigenlijk de kenmerkende dingen van het Vaderhuis, nu al in ons hart. Dank u wel. Dank u voor een plekje zoals we dat hier hebben. We voelen ons op de bodem van de zegeningen staan. De bodem van het beloofde land. We willen u danken voor de Bijbel. Voor de Heer Jezus. Voor uzelf. Voor de Heilige Geest. Voor elkaar. Want ook wij hebben elkaar nodig. We prijzen uw naam en zegenen elkaar in de naam van de Heer Jezus. En in de naam van de Vader. En in de naam van de Zoon. Wees gezegend. Amen.